We hebben de bio stabiel besteld, want we moeten natuurlijk zelf weten hoe die voelt, hoe die voelt als we hem dragen en of die effect heeft. Ruim een maand geleden de bio stabiel dus besteld en nog steeds niet binnen. Dus we gaan maar eens bellen of die er nog aankomt en waar die blijft. Want ja, ik hoop niet dat we opgelicht zijn.
Ja. Dat we opgelicht worden door onze hoofdpersoon zelf, dat zou toch wel wat zijn.
Ja, want dat is een verwijt dat Santanera de afgelopen 20 jaar vaak genoeg gekregen heeft in de media. Deze aflevering duiken we in Bruno's bijzondere leven en het ontstaan van de Biostabiel 2000. Mijn naam is Daniel.
En ik ben Sven.
En je luistert naar de ketting van...
Santanera.
Bruno Santanera. Is hij een slachtoffer van de maatschappij? Of toch vooral een handig zakenman? Deze aflevering kijken we ook wat er vooraf ging aan de Biostabiel en welke weg Santanera heeft afgelegd om het product groot te maken. Maar eerst gaan we terug naar het begin. Want wie is Bruno Santanera nou eigenlijk? Online is er buiten een Wikipedia-pagina en wat artikelen niet zoveel te vinden over Santanera, hè?
Nou ja, ik heb wel wat dingetjes gevonden. Zo werd hij op 16 maart 1937 geboren in Turijn. En het ondernemen lijkt zijn hele leven al een grote rol te hebben gespeeld. Want op jonge leeftijd vroeg hij al zijn eerste patent aan.
Maar hij is dus al 20 jaar in een aantal rechtszaken verwikkeld. Ik heb ook gevonden dat hij een juridisch adviseur heeft. Die heet Werner van Bentum. Misschien moeten we die gewoon een brief sturen.
En die brief die heeft succes. Een aantal dagen later word ik teruggebeld door Werner van Bentum. Hij vertelt dat er een documentaire is gemaakt door Ruud Monster over het leven van Bruno. En dat die documentaire nooit is uitgezonden. We stuiten meteen op een meewerkende Santanera en krijgen de documentaire zo in onze schoot geworpen. En die begint, hoe kan het ook anders, met een ondernemende Bruno op hele jonge leeftijd.
Wanneer ik was 7 jaar heb ik wel eens schilderijen gemaakt en verkoop ik. Maak ik 100 in een hele jaar. Nam ik dus grote koffers. 5-6 dagen voor de kerst. En dan kwam ik dus bij de huizen. Linlong, daar mevrouw. Wilt u een schilderij kopen? Door mij gemaakt.
De vader van Santanera is getekend door de Eerste Wereldoorlog. En dat heeft hem geen makkelijk persoon gemaakt.
Mijn vader was een man die wanneer was een zwaard. Hij zegt dat is wit en wanneer was wit, mijn vader zegt die is zwart.
Ruud Monster maakt vele jaren eerder ook al een documentaire over het leven van Santanera. In deze aflevering hoor je fragmenten uit beide documentaires.
Mijn vader was op principe tegen alles. Hij had die hekel aan 3 soorten beroepen. En dat waren dus de priesters, advocaten. En nog de ergste van de ergste had hij hekel aan dokter.
De wantrouwende houding richting priesters, advocaten en doktoren wordt al op jonge leeftijd aan Bruno overgebracht. Santanera's vader runt een carrosseriebedrijf.
Carrosserie is een ouderwets woord voor autogarage. En een carrossier is voornamelijk goed in het woord zegt het al, de carrosserie. Dit is de stalen romp van een auto zonder motor, wielen of aandrijflijn. Bruno begint al op zijn 12e in het bedrijf van zijn vader. Daar leert hij de ins en outs van het carrosserie bouwen. En hij gaat hier ook voor naar school. Hij geniet van het leven in de garage en hij heeft ook talent voor andere dingen.
Santanera en ondernemen, het lijkt een match made in heaven. De jaren hierna volgen tal van uitvindingen waar hij een goede boterham van kan eten. Van beschilderde stropdassen tot reclamebordjes in vliegtuigen en bussen. Santanera, die verkoopt het.
En op 18 jaar... was ik al rijk geworden.
Maar zijn meest besproken uitvinding, de Biostabiel. Daarvan wordt het zaadje geplant in Turijn, toen Bruno naar de technische school ging om carrosserie te leren bouwen. Op een regenachtige dag werd hij met de auto naar huis gebracht door zijn leraar en hadden ze het over veranderende stoffen in de bekleding van auto's. Die werden niet meer gemaakt van leer of jute, maar van synthetisch materiaal. Het gevolg daarvan was volgens Santanera...
De mensen krijgen ze nog meer problemen van de staatselektriciteit. En de man later is de man die heeft die ontdekt. De bankje achter de auto voor de statische elektriciteit te ontladen.
Die uitvinding staat bekend als een earthbelt voor auto's. Het is een rubberen riem die aan de achterkant van de auto hangt. De riem moet ervoor zorgen dat de auto en de grond in verbinding met elkaar staan, zodat de auto elektrisch ontladen wordt. Maar uit onderzoek in 1985 blijkt dat rubberen autobanden dit al die tijd al deden, waardoor de uitvinding volledig onnodig blijkt. Na zijn opleiding en werkervaring op te hebben gedaan in Italië, gooit Santanera het over een andere boeg. Tijd voor een nieuw leven, een nieuw land en een nieuwe omgeving.
Ik ben weggegaan en ik ben naar Nederland gekomen.
In de jaren 60 vertrekt hij naar Amsterdam.
En ik heb daar bij Fiat gesolliciteerd.
Ook in Nederland gaat Bruno aan de slag in de garage. Eerst voor Fiat en later begint hij een eigen bedrijf met exclusief dure voertuigen. Zijn eerste garage noemt hij
Italo-Holland Autocarrozzeria di Classe. Maserati Bora, de speciale Jaguar, Mercedes, Ferrari. Allemaal zulke klanten, dat kwamen ze bij mij.
Santanera ontmoet in Amsterdam ook de vrouw waar hij later mee zou trouwen, Ina. Samen krijgen ze 5 kinderen, maar Santanera voelt zich niet thuis in de hoofdstad.
Maar Amsterdam was een duur. En daarna komt toevallig in 1969... De troonrede van Hare Majesteit, de koningin die zegt.
In de troonrede van koningin Juliana in 1969 stelt ze dat het vestigingsklimaat in Noordoost-Groningen aantrekkelijker moet worden gemaakt voor bedrijven. Althans, zo heeft Santanera het zich herinnerd. Wij hebben in deze troonrede daar niets over kunnen vinden.
Er is rond die tijd wel een subsidieregeling voor ondernemers die zich willen vestigen in de provincie. De regio liep qua industriële ontwikkeling namelijk achter op de rest van het land. En om dit tegen te gaan kwamen er miljoenen beschikbaar om de regio te stimuleren. Santanera heeft daar wel oren naar. Hij pakt zijn spullen en laat Amsterdam achter zich. Op naar Godlinze.
Destijds, als je nagaat waar het speelde in Noord-Groningen, was een heel bijzonder bericht.
Je hoort hier journalist en schrijver Piet Bakker. Hij maakte alles van dichtbij mee. En heeft zelfs een boek geschreven over de markante ondernemer tijdens zijn eerste stappen naar Godlinze. Santanera valt als Italiaan op tussen alle nuchtere Groningers in het dorpje dat op dat moment maar rond de 300 inwoners telt.
Er kwam zomaar iemand uit Amsterdam en die was daar van plan om iets te gaan oprichten wat nog niet helemaal duidelijk was wat, maar hij was van plan om iets te gaan doen.
Santanera heeft grootse plannen voor Godlinze. Hij is op slag verliefd op het dorp en wil graag en veel gebruik maken van alle mogelijkheden die hij ziet. En die volgens hem beloofd zijn door koningin Juliana. Hij besluit zijn jarenlange liefde voor het carrosseriebouwen naar Groningen te brengen.
De bedoeling die was het te doen. Dus wie zegt, ik wil een carrosseriebedrijf maken.
Voor deze plannen heeft hij geld nodig. Zo'n 3 miljoen. Met zijn eerder verdiende kapitaal start hij aan de bouw van zijn droom. Maar hij stuit al snel op veel problemen.
De carrosserie is niet doorgegaan. Niemand wou met mij zaken doen. Welke kekkenkatting... Zo'n vergeten hoek een bedrijf vestigen.
Ja, en wie wil er nou in zo'n vergeten hoek een bedrijf vestigen? Santanera is gewend om alles wat hij wil te kunnen doen. Maar voor het eerst in zijn leven wordt zijn goedbedoelde plan met argwaan ontvangen. Santanera's droom om de industrie in Noordoost-Groningen te bevorderen zou snijden in de budgetten die voor boeren in de regio zijn bestemd. De Rabobank wil hem om die reden geen lening verstrekken. En dit tot groot ongenoegen van de ondernemer.
Nou, ik ben de eerste industrieel, kan zo zeggen. Die is hier in het noorden gekomen, heeft die geld geïnvesteerd. Ik heb mijn moeder geplunderd, ik heb mijn vader geplunderd. Ik heb alles van Italië hier naartoe gebracht. En op een bepaald moment, alles wat ik heb hier gebracht was geen geld. Wanneer ik heb dat kwijt, was te laat, zei ik al met alles. Ik was geruineerd.
Geen lening van de bank en geen subsidies van de overheid. Santanera begint wanhopig te worden. Hij besluit een radicale stap te nemen.
Ik ben de eerste man in Nederland die is gewoon naar staking gegaan. En is de aandacht, de publiciteit op mij gekomen. Ik heb de sympathie gevonden van de Nederlandse volk.
We hebben meegemaakt dat hij in hongerstaking ging.
De inwoners van Godlinze kijken hun ogen uit als hun dorp ineens voorpagina nieuws is. Een dorp dat normaal in de luwte blijft. Het enige wat je hebt is immers een speeltuin, kerk en een kleine voetbalclub.
Nou, en dan hadden we hier files bij ons voor het huis. Zoveel volk kwam er op avond bekijken wat Santanera nou weer aan de gang was. Ja, echt waar.
En dat kwamen ze duizenden mensen op een zondag om mij te bezoeken.
Santanera heeft door zijn hongerstaking van zichzelf en daarmee het slaperige dorpje in één klap een toeristische attractie gemaakt. En daar, ja, daar ziet de Italiaan wel iets in.
Dus op een bepaald moment hadden mensen hadden ze nodig. Hadden ze nodig een kopje koffie, een broodje en een toilet. Waarom kwamen ze allemaal maar ver rijden? En heb ik dat gedaan.
Santanera beseft ook wel dat een hongerstaking niet lang vol te houden is. En hij besluit zich in plaats van met auto's zich bezig te houden met de import en verkoop van marmeren beelden en tegels. Hij laat voor zichzelf een gigantisch pand bouwen in de vorm van een T van Turijn. En deze omkleedt hij van de buitenkant volledig met marmer. Voor de inwoners van het dorp is dit nogal een bezienswaardigheid. Om de bezoekers, ook zonder hongerstaking, aan zich te blijven binden, bouwt hij een enorme beeldentuin met horecagelegenheid.
En ik heb dus begonnen met beelden voor de aantrekkingskracht. En de mensen niet teleur te stellen om alleen hier te komen om mij te zien, maar om met mij te zien, wil je koude huiken kijken. Dat was helemaal mijn bedoeling niet. Maar is zo tamelijk goed gegaan dat hij elk die kwam naar binnen, kan ik hem mee schulden betalen.
Dus het was een uitje voor een zondagmiddag.
En niet alleen marmeren beelden, maar ook zijn liefde voor auto's wordt tentoongesteld.
En dat klinkt gek, maar heel veel mensen die kwamen dus ook te kijken om die auto. En dat was ook wat bijzonders. Zo'n Maserati bijvoorbeeld, maar altijd van die mooie auto's.
De aantrekkingskracht van het dorp blijft groeien. En daar speelt Santanera handig op in met verschillende attracties. Zijn droom is in die tijd om van Godlinze een klein Volendam te maken. Er rijdt een treintje rond voor de kinderen en de beeldentuin blijft groeien. Dit levert hem de passende bijnaam op.
De Marmerkoning, zoals zijn bijnaam spoedig luidde, lokte met attracties als een treintje door het dorp en een beeldentuin hordes toeristen naar het terpdorp.
De bezoekers van de beeldentuin kunnen op zondagen zelfs rekenen op live entertainment.
Het was geweldig. Ik was er mooi blij mee.
Zondagmiddag was hij altijd bom en bom vol.
Je had ieder weekend had je een keur van artiesten. Altijd live muziek.
Ja, neem Camarina of zo, die zong dan wel. Of Ronnie Tober.
Nou, ik zong voor ze. De gouden zonneschijn. Ja, het was een prachtige man. Hele knappe man vroeger. Oh, alle vrouwen kwamen naar broer kijken. Ja.
U had niet stiekem een oogje op hem?
Nee, nee. Hij viel op blonde vrouwen met lange benen, je kent het wel. Ja, daar viel hij op, ja. En dat vond hij een mooie vrouw. Nee, ik was veel te gebekt voor hem. En ik zat hem ook wel eens uit te horen. Ik heb me daar vaak over verbaasd dat hij zo'n imperium kon opbouwen daar. Hè? Maar dat heeft hij toch gedaan.
Zoveel horeca faciliteren. Een van de redenen dat het Santanera lukt, is omdat hij zijn kinderen inzet in het bedrijf.
Eigenlijk ging het al meteen werken. Moest allemaal werken.
We spreken broer en zus, Roberto en Stelina Santanera, die tot op de dag van vandaag in Godlinze wonen en werken.
Ik heb eigenlijk nooit een vader gehad. Mijn vader was pas mijn vader toen ik echt voor mezelf begon. Want toen liet hij ons los. Hij liet echt gewoon blijken aan ons, zonder werken bereik je niks.
Roberto runt momenteel het Italiaanse restaurant dat al sinds de jaren 70 in handen is van de Santanera's. En Stelina is werkzaam als lifecoach en heeft haar eigen praktijk aan huis.
Ik heb niet echt als kind kunnen spelen. Nee, ik heb eigenlijk altijd moeten werken.
Als vader had ik gewoon een werkgever. Ja, dat is ook niet kwaad bedoeld. Dat is gewoon, zo zijn wij opgevoed.
Het is met paplepel ingeschoven dat we allemaal die creativiteit hebben en ook dat ondernemerschap.
Maar het fanatieke ondernemen van de familie leidt niet altijd tot goedkeuring bij de lokale bevolking. De vele toeristen en de toegenomen aandacht is voor de nuchtere Groningse dorpelingen erg wennen. En dit leidt af en toe zelfs tot confrontaties. Deze wrijving tussen de familie en het dorp was zelfs te horen in een item van RTV Noord in 1997.
Niet iedereen in Godlinze was daar blij mee. Er groeide een haat-liefdeverhouding tussen de excentrieke Italiaan en de nuchtere dorpelingen.
Op een bepaald moment hebben ze de ruiten van mijn huis kapot geslagen. Hebben ze schrijven ze op de weg, Bruno Stink. Nou, van alles hebben ze gedaan. Hebben ze mee boycott.
Sociaal gezien, dat is natuurlijk ook zo geworden. Hij komt natuurlijk uit een andere tijd en het was meer, kijk, ik vraag iets aan iemand. En hij had natuurlijk de taal niet mee en hij zegt niet van, wil je alsjeblieft voor mij even dat pakken. Of kan je even dit. Het was gewoon pakken dit, pakken dat. Haal dit, haal dat. Dus het komt natuurlijk ook niet zo heel erg leuk over.
Ik heb duizenden fouten gedaan. Maar de meeste fouten dat ik heb gedaan zijn allemaal onwetend. Maar ja, ik ben Italiaan en ik ben opgevoed katholiek.
Op een zeker moment lijkt het Bruno een goed idee om de verbinding op te zoeken met de gelovige bevolking van het kleine dorpje. Hij besluit daarom een gigantisch kruis met het lichaam van Jezus Christus in zijn voortuin te zetten.
De grootste kruis van Nederland was, was 8-9 meter hoog, met de corpus. Maar ja, ik krijg de grootste bonje waarom de mensen geloven zingen hier alleen in de kruis en niet in de corpus.
Het gereformeerde dorp reageert geschokt. Volgens hun geloof is het op geen enkele manier toegestaan om God of Jezus Christus af te beelden.
Maar ik heb nooit geweten. Ik dacht dat Christus wordt ook erbij. Ik heb fouten gedaan. Ik heb niet geweten dat de mensen zijn hekel aan beelden.
Het kruis wordt toch maar weer weggehaald uit de tuin van de Santanera's en ligt tot op de dag van vandaag horizontaal in het grote pand.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Je woont met 300 mensen rustig in zo'n dorp en dan ineens komt daar een Italiaan die allemaal dingen wil met je dorp waar je helemaal niet op zit te wachten. En geloof is natuurlijk voor heel veel mensen echt iets heel erg belangrijks. En als er dan iemand iets doet wat indruist tegen je levensovertuiging, ja, ik snap wel dat je dan denkt, wat doet die vent hier?
Ja, ik denk als dit in Westwoud zou gebeuren, het dorp waar ik vandaan kom, ja, dan staat het hele dorp echt op zijn kop, denk ik.
Ja, maar ja, uiteindelijk went het toch. Want de horeca, de beeldentuin, feesten op de zondagmiddagen en de tentoongestelde auto's, die zijn een groot succes. Volgens Santanera zijn er in 1982 al 2,5 miljoen bezoekers naar het park gekomen. Maar Bruno wil het bezoekende publiek nog meer aan zich binden.
Ik had van Amsterdam had ik een kennis, dat was de grootste importeur geworden van mineralen.
De kennis van Bruno helpt hem aan een grote hoeveelheid mineralen en edelstenen om tentoon te stellen. En Santanera verzint daarnaast ook nog iets slims, waardoor bezoekers het museum na afloop niet snel zullen vergeten.
En ik geef aan de mensen, die kwamen ze het museum bekijken, ik geef allemaal een steen, goedkope steentjes. En ik geef de steinen voor de sterrenbeeld. Dus als kwam een vrouw naar binnen, of een mevrouw, zeggen we, hier bent u geboren, zegt in april. Nou, hier heeft u een berkenstaal. Wanneer bent u geboren? In maart. Nou, u bent een vis, hier heb je een amatist.
De stenen slaan aan bij het publiek en lossen tegelijkertijd ook nog een persoonlijk probleem van Bruno op. In Nederland heeft hij veel last van hooikoorts en zijn kennis denkt dat de mineralen daarbij zouden kunnen helpen.
Ik ben in Turijn geboren en in Turijn heb je geen kras. Ik ben geboren in Turijn. Ik heb al nooit een koe gezien in mijn leven. De eerste koe die ik heb gezien waren hier in Nederland. En ik was altijd doodziek. Verschrikkelijk ziek, tranen in de ogen, oren, etje, niezen, koorts in bed, weet ik veel. En wat had ik? Hooikoorts. En wat is gebeurd? Dat mijn vriend, hij geeft mij een mineraal en zegt die Bruno, jij moet dat kan dragen. En jij ziet dat met jou gaat beter. En ik heb de neiging gehad om beter te worden. Dat was niet meer zo.
Bruno raakt door de mineralen overtuigd van de genezende kracht van de stenen. En besluit ze ook aan zijn bezoekers aan te bieden.
Dus op een bepaald moment, ik zeg, ja, waarom ik even niet aan de mensen mineralen voor te genezen?
In de wereld van de mineraaltherapie is er geen overeenstemming over hoe je de stenen het beste kunt gebruiken. Maar er is één ding waar mineraaltherapeuten het allemaal over eens zijn. Het lichaam bestaat uit water en water dat gelijkt trillingen. Hierdoor zouden de edelstenen zelf trillingen uitsturen waar je lichaam dan vervolgens op reageert. Er wordt ook geclaimd dat edelstenen en mineralen goede geleiders zijn van bijvoorbeeld elektriciteit. En er wordt vaak een geneeskrachtige werking aangekoppeld. Ondanks al deze beweringen ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs.
Ik heb last van allergie, hooikoorts, ja, astmatische bronchitis.
Ja. Dat is een erfelijke...
Ja.
Mijn vader heeft het ook. Daar komt hij van, ja. Uw vader van. U bent depressief aangelegd. U hebt aanleg aan negatieve lading.
Santanera stort zich volledig in de mineraaltherapie en start een praktijk waar hij gratis consulten geeft aan mensen met klachten om de mineralen te kunnen verkopen.
Waarom?
En dit is hoe zo'n consult er in 1994 aan toe ging.
U zou moeten hebben de mineraal nummer 4, dat is voor de allergie, en de mineraal nummer 32, dat is voor de bronchie.
Om mensen terug te laten komen naar Godlinze mochten klanten hun mineraal na 13 weken gratis omruilen als ze niet tevreden waren.
ik vertel wat u nodig heeft. Met mij heeft u geen verplichting. Niemand bij mij heeft die verplichting. Kijk, consulten staat kosteloos. Ik vertel wat u nodig heeft. En daarna u beslist wat u wil.
Ja.
En u doet wat u kan.
Precies. Ja? Ja.
Op den duur neemt de mineraaltherapie steeds meer tijd in beslag van de familie Santanera.
Ik denk dat we toen destijds iets van 82, 83 soorten mineralen hadden.
Maar ze merken ook dat veel stenen niet het gewenste effect hebben, waardoor er veel soorten worden omgeruild.
Mijn vader zei toen heel mooi, als het niet werkt, mag u hem gratis omruilen voor een ander steentje. En wij kregen zo vaak dezelfde mineralen terug, dat we zeiden, daar zit dus gewoon voor ons niks in. En wij gingen op een gegeven moment, ik denk, laten we zeggen in een tijdbestek van een jaar of 3, 4, van 82 naar 45 stenen. Wij hebben gewoon altijd gezegd, we geven geen namen, maar we geven ze nummers. Maar wat is het belangrijkste? De nummer 29, was een magnetiet, een magnetische mineraal. En elke keer wanneer die 29 met iets was gekocht, hadden de mensen succes.
Dit is het begin van de Biostabiel. Mineraal 29 is een voorloper. En Bruno combineert hier dus de magnetische magnetiet met de eerder genoemde theorie van zijn leraar over de Earthbelt. En niet de auto wordt hier ontladen, maar dus het lichaam. Santanera koopt grote stukken magnetiet in, slaat deze kapot in kleine stukjes en daar worden hangers van gemaakt. Maar hij is niet tevreden met hoe het product werkt, want de hanger werkt volgens hem alleen goed als het magnetisch veld naar het lichaam gekeerd is.
Dus daar is mijn vader denkt, magnetisch veld heeft hier iets te maken. Er gebeurt iets mee en daar heeft hij volledig zeg maar ingedoken. En de mineraaltherapie is gewoon steeds gecombineerd gaan als we nou een sterkere vinden voor die magnetiet.
De familie gaat op zoek naar een zo sterk mogelijke magneet om mensen mee te behandelen. Ze komen uit bij de grondstof neodymium, een van de zeldzame aarden. Volgens de familie Santanera is het effect hoe sterker deze magneet,
hoe beter wij dachten dat ook de reactie is op het lichaam. Op een gegeven moment vielen er gewoon andere mineralen praktisch weg.
Santanera besluit een externe partij in te schakelen om 1500 kilo aan kleine ovale magneten en 200 kilo aan kettingen te bestellen. Aan deze kleine ovaalvormige magneetjes werd een oogje gelijmd, zodat deze aan een ketting gehangen kan worden. Het sieraad valt het best te omschrijven als een breed gebruikt schoolkrijtje, afgestompt aan de boven- en onderzijde en rond afgewerkt aan alle kanten. Maar Santanera stuit al snel op een probleem. De magneten zijn nogal dof en zien er niet mooi uit. Het verwijt dat Santanera terugkrijgt van voornamelijk vrouwelijke gebruikers is dat ze het geen mooi sieraad vinden. Dus krijgt de familie een nieuw doel, een functioneel sieraad ontwikkelen. Daarom besluit Santanera zijn magneten in een nog specifiekere vorm te snijden. Een plat rond schijfje ter grootte van een euromuntstuk. En hij schakelt een smid uit Italië in om kleine omhulsels te maken voor zijn nieuwe magneet.
Het is net als munten, het moet allemaal geslagen worden. En de eerste was een glad model. Die was dan, omdat we het goedkoop wouden maken, goedkoper voor de mensen, was hier koper met gewoon een laagje zilver en een laagje goud.
Om ervoor te zorgen dat de ketting niet opdraait en steeds strakker om je nek komt te hangen, bedenkt Santanera een draaisysteem. Een klein lagertje tussen het oogje en de magneet zorgt ervoor dat de magneet vrij kan draaien, zonder dat de ketting in de knoop komt te zitten.
De eerste oplage van 3000 stuks wordt geslagen. De Biostabiel is geboren.
Ik heb nu een sterke biostabiele en ik weet zeker, ik heb de sleutel gevonden voor deze mensheid te helpen. Is alleen de sleutel moet een beetje bijkenwerk, maar past die wel bij de deur.
Santanera denkt de sleutel van de toekomstige gezondheidszorg gevonden te hebben. Maar is het niet te mooi om waar te zijn? In volgende afleveringen gaan we dieper in op de theorie die Santanera aan de werking hangt en gaan we met wetenschappers in gesprek. Overtuigd van de potentie van zijn product, begint Santanera in 1987 met de verkoop van de Biostabiel en verkoopt er, naar eigen zeggen, al enkele duizenden van. De Biostabiel is voor het eerst te bewonderen in een tijdschrift. Hij adverteert in het blad Paravisie, een maandblad over spirituele en paranormale onderwerpen. En zoals je in aflevering 1 hebt kunnen horen, schrijft Santanera in 1992 aan bij Tineke de Nooi. In het publiek zitten cliënten van Santanera, allemaal met een Biostabiel om hun nek. En het eerste publieke optreden van de Biostabiel gaat gepaard met wilde claims over de werking.
In eerste instantie dachten de doktoren dat het kanker was. Uiteindelijk constateerden ze dus dat het een hypercalcemie was. Is een extreem hoog kalkgehalte. Ja. En toen kwam ik thuis op bed te liggen. Bij ons in de streek wordt dus een blad bezorgd. En daar las mijn man dus over meneer Santanera. En dat was onze redding. En ja. Ik heb de ketting omgedaan. En het was net of er een wonder gebeurde. Die wonden die dus 5 jaar open geweest waren, ja, die gingen helemaal schoon worden. En van buitenaf was het net of ze naar binnen toe sloten.
Ja.
Dus het was heel wonderbaarlijk. En zeker na 5 jaar.
Juist. Een open wond die geneest door middel van een magnetische hanger. Het klinkt eigenlijk als een sprookje. Als dit echt kan, een wond genezen door middel van een biostabiel, dan zouden we toch geen ziekenhuis meer nodig hebben.
Maar blijkbaar slaat die boodschap wel aan bij veel mensen.
Na de uitzending van Tieneke stijgt de verkoop van het product flink. En dus ook de inkomsten van de familie Santanera. Er klinkt ook kritiek. Is het niet onethisch om veel winst te maken op een product waarvan de Santanera's vinden dat het een medische werking heeft? Maar daar heeft Roberto Santanera in ieder geval geen moeite mee.
Ik bedoel, een chirurg gaat ook niet zijn bed uit, hè, als hij niet zijn salaris krijgt. We moeten daar heel eerlijk in zijn. Ik bedoel, je mag wel een voetballer zijn en daar mag je 40 auto's in je parkeergarage hebben. En ook al heb je een IQ van een glaskanaal. Als je maar goed tegen die bal aan schopt en je scoort, dan ben je de man van de wereld. Maar als jij iets vindt waar je 700.000 mensen al gelukkig mee hebt gemaakt, ook al zouden maar 100.000 mensen gelukkig van zijn geworden. Die waren al opgegeven door de reguliere geneesdienst. Hè? Iemand komt niet bij ons omdat je gisteren hoofdpijn kreeg. Iemand komt bij ons omdat je al 12 jaar migraine heeft. En alles al heeft geprobeerd. En als ze dan tegen jou zeggen, weet je wat, jij moet naar Indonesië gaan. Daar is een soort kippenpoep. Als je dat op je hoofd smeert, gaat je migraine weg. Ook al heb je alles geprobeerd en je kan het ticket van Indonesië betalen, ga je het proberen. Maar wij waren helemaal niet zo'n raar product hoor. 119 of euro... Had je een hanger, hè?
Het is geen kippenpoep, nee.
Dat bedoel ik. En het is toch de moeite waard om te proberen?
Inderdaad. Proberen kan altijd.
Santanera.
Hallo, met Daniel Youssef.
Oh, goedemiddag.
Goedemiddag. Ik belde u omdat ik een vraag heb. We hebben ongeveer een maand geleden hadden we de Biostabiel besteld, 2 keer. Maar we hebben hem nog niet ontvangen. Weet u waar die is?
Nee. Ik weet dat niet.
Oh, oké. Okay. Zal ik u anders een mailtje sturen? Is dat handiger?
Oké, okay, prima.
Oké, okay. Hartelijk dank.
Dank u. Daar.
Doe. Oké, okay. Nou Sven.
Ik had niet verwacht dat we Santanera nu aan de lijn zouden krijgen.
In de volgende aflevering gaan we dieper in op de verantwoordelijkheid van onze eigen werkgever, RTL. Hoe verantwoordelijk waren zij toen de Biostabiel het landelijk onder vuur kwam te liggen?
Juridisch hebben wij daar niks mee te maken. Dus stel zij verkopen een of ander apparaat dat niet deugt. Dan kunnen wij onze handen van aftrekken en zeggen, ja, maar hier hebben wij niks mee te maken. We hebben gewoon die centen en dat staat ook in de contracten. We zijn er niet verantwoordelijk voor.
En we kijken naar de hoogtijdagen van de Biostabiel op Telcel.
Op dat moment was het gewoon honderden tegelijk die in een paar minuten tijd eigenlijk, een paar seconden soms zelfs, moest beantwoorden.
En wie heeft hier eigenlijk het meest aan verdiend?
Zal ik je eens wat vertellen, weet je dat? 25 miljoen omzet hebben ze gehad.
Dit en meer in aflevering 3 van De Ketting van Santanera. Je luisterde naar aflevering 2 van de podcast De Ketting van Santanera. Een podcast van RTL Nieuws in co-productie met Tony Media. Regie en montage Ruben Dekker en Ties Bruins. Productie door Carlijn Ehrenburg, alle van Tony Media. Eindredactie door Sabine Jansen. Research en verhaal door ons, Sven van Diepen en Daniel Youssef. En speciale dank aan Dennis van Luling, Alice Lindeboom en Steve van Velzen van RTL Nieuws. En jij natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een review achter in je podcast-app. En wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar rtlnieuws.nl of download de app.